Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 102, de versen 7 en 9. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 27 het bekende laatste vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31, de versen 1 tot en met 26. We noemen u Jeremia 31, de versen 1 tot en met 26, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jeremia 31. Terzelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms bergen zullen roepen: maakt u lieden op, laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des Heren goed, tot het koren, en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zeker, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik met mijzelf bekendgemaakt ben, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zeker ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, Zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda. En in zijn steden als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid. Gij berg der heiligheid. En Juda mitschaders al zijn steden zullen tezamen daarin wonen. De akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt. En ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe. En mijn slaap was mij zoet. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond stilstaan bij een van de woorden uit dit gedeelte wat u gelezen is. Namelijk Jeremia 31 en daarvan het 20ste vers. Jeremia 31 vers 20, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heere, gij die de eeuwige zijt en die hoog woont in de hemel van uw heerlijkheid, wij buigen ons neer voor u. Nu ook deze avonddienst is aangebroken. En in deze dienst waarop wij opnieuw stilstaan bij het evangelie zoals dat tot ons komt uit de profetieën van Jeremia. Waarin wij opnieuw aandacht willen schenken aan uw oproep om onszelf te beproeven in het licht van het heilig avondmaal. Wat komende zondag gevierd zal worden zo u het geeft. In deze ogenblikken komen we tot u. Om u te vragen of u ons wilt zegenen. Want het geldt in alle aspecten en omstandigheden van ons dagelijks leven. Dat uw zegen nodig is. Aan uw zegen is alles gelegen. Maar dat is heel in bijzonder waar wanneer we samen vergaderd zijn in uw huis. Dan is zo heel bijzonder nodig. De krachtige. De onverdiende. De doorbrekende werking van uw Heilige Geest. En zou u die in dit uur aan ons willen geven. Heere, geef die geest en de zegen van u in de prediking van het woord. Ach, wanneer wij zien op onszelf, dan is er ook bij ons geen wijsheid en geen inzicht in de dingen van u. Dan moeten we het van gegeven goed hebben. Van geschonken genade wil die geven, Heere. Onze gedachten reinigen, ons hart beroeren, ons woorden geven om te spreken, opdat wij spreken mogen zoals u wilt dat wij spreken zullen, in betoning van uw geest en uw kracht. Wil ook in het luisteren alles zo met uw zegen vervullen, dat wij luisteren mogen. En dat we daarbij niet alleen luisteren als naar woorden door een mens gesproken, maar dat we uw stem mogen horen. En dat wij zo door uw stem getroffen worden, voor het eerst of ook opnieuw. Dat wij beseffen wat u ook in deze boodschap tot ons persoonlijk te zeggen hebt. Wil dan deze boodschap zo zegenen, Heere, dat wij ontdekt worden aan onze zonde. Dat wij gaan zien, wanneer wij nog onbekeerd zijn, wat dat betekent. En hoe ontzettend het is om onbekeerd door te leven. Dat de boodschap van vanavond ons laat zien dat wij Efraïm zijn. Want dat zijn we allemaal van nature. Wel behorend tot de kinderen van het verbond. Maar bekendstaand om afval, weerbarstigheid, vijandschap, verzet. soms onder een schijn van godsdienstigheid, maar toch zonder u door kunnen leven. O Heere, laat ons in het beeld wat van Efraïm getekend wordt, ons eigen portret zien. Maar wil u ook tonen vanavond, dat u over zo een Efraïm, dat is over mensen die het zo verzondigd hebben en het van zichzelf uit ook nooit erna gemaakt hebben dat u naar hen om zou zien, dat u met gedachten van vrede en van eeuwige liefde over Efraïm bewogen was. En dat u zelfs Efraïm een kind noemt. Een lief kind. Een kind wat vertroeteld wordt. Wat in de bewijzen van uw liefde mag delen. Heere, dat is genade. En daar zullen allen die iets van die genade kennen zich ook steeds dieper over gaan verwonderen als het goed is. O, wil dan ook die genade vanavond in alle helderheid en in alle eenvoud laten verkondigen dat u zich ontfermt over mensen die het niet waard zijn om een druppel ontferming te ontvangen. Heere, geef dat mensen die daarnaar zoeken in hun nood en in hun vragen daardoor aangemoedigd mogen worden en aangetrokken mogen worden. En wil u uw kinderen bijzonder in deze dingen versterken en funderen, opdat zij hun zaligheid niet slecht zoeken in ervaringen. Wat voor een zegen het ook is als we iets ervaren mogen van de dingen van uw woord. Maar dat zij de zaligheid zoeken, vinden, mogen op dat ene fundament wat staat. Uw goddelijke genade, uw gunst in Christus Jezus, uw ontfermingen. Heere, leer dat ook vanavond. En geef wanneer het over deze hele tere persoonlijke dingen gaat, dat wij allen onszelf mogen onderzoeken. Want daar worden wij heel in het bijzonder in dit uur toegeroepen. En we hebben het vanmorgen gehoord, wanneer het over zelfonderzoek gaat, dan hebben we bij onszelf alles tegen, want wij hebben een arglistig, een bedrieglijk hart. Maar Heere, wil u ons zo het woord op ons hart binden, dat we onszelf onderzoeken in het licht van het woord. En wanneer wij de dingen die uw woord aanwijst noodzakelijk zijn om te kennen, als we die missen, Heere, maak ons daar eerlijk bij. En geef dat we met ons gemis niet onszelf wat opproberen te vijzelen of onszelf wat opproberen te knappen, maar dat wij in het gemis tot u vluchten. Wil u geven, Heere, dat wanneer mensen onder ons zich bedriegen zouden, en u kent de harten, u proeft wat in ons binnenste leeft, wil u hen dan ontdekken aan zichzelf? En wil u alles wat toegedekt ligt in hun leven, wil u het wegnemen en hen laten zien wie ze zijn en brengen tot waarachtige bekering? Heere, laat ons niet over aan onszelf. Of we nu zonder u voortleven en het weten, met ons verstand dat we u niet kennen. Of dat we zouden voortleven op een manier waarop we nog heel goed over onszelf denken. Geef ons dan niet over aan onszelf, maar bekeer ons. En laat het als een wonder van genade mogen blijken dat u over mensen als Efraïm zich toch wil ontfermen. En dat uit vrije genade, uit eeuwige erbarmen, wil u, o getrouw en eeuwige God, daartoe ook het woord van vanavond, dat gepredikt zal worden, gebruiken. Wil u zijn met heel de gemeente. Denk aan allen die het moeilijk hebben, op welke wijze dan ook. Wees u met hen die geestelijke vragen hebben. Wil u hen opzoeken en als de grote arts van geestelijke kwalen en wonden de balsem schenken die nodig is. Ja, de geneeswijze toedienen die nuttig is. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Wil u zijn met ons als gemeente. We dragen elkaar aan u op. We smeken ook of u zijn wilt met onze kerken. Wil u in ontferming bewogen zijn, Heere, over ons allen. Ook bij alle verscheurdheid en verwarring die er onder ons zijn kan. wil u de kerkelijke situatie in ons vaderland aanzien. En bij alles wat verbrokkeld en soms in tegenstelling ligt, uw geest niet van ons wegnemen. Laat die niet van ons scheiden. En wil u samen binden, samen drijven wat bijeen behoort. Wil u geven, Heere, dat het werk in uw koninkrijk gezegend mag worden. Het werk in de kerken, het werk in de gemeente. Zegen en sterk al uw dienstknechten die op deze dag uw woord verkondigen. Wil u ook uw koninkrijk uitbreiden door de prediking van het evangelie op de zendingsvelden. Het evangelisatiewerk en de verkondiging van uw woord onder het oude volk van Israël. Heere, wil u bijzonder zijn met onze ambtsbroeder Wessels, zijn vrouw en de kinderen die naar het zendingsveld zullen worden uitgezonden. En u weet, het is een heel bijzondere week voor hen en ook voor heel de familie. Nu aan het einde van deze week er een dienst van afscheid zal zijn en ook een dienst waarin zij beiden met hun kinderen zullen worden uitgezonden naar het zendingsveld in Botswana. Heere, wil in die dienst en allen bijzonder nabij zijn. En ook onze ambtsbroeder met zijn vrouw en de kinderen bijzonder gedenken als de opleiding en de voorbereiding verder gaat. Wil u hen ook in die fase van opleiding bijzonder gedenken? Wil u hen voorbereiden? Maar bijzonder vragen we u, Heere, geef hen de leiding en het onderwijs van uw Heilige Geest. En zou u, wanneer er nu al enigszins een afscheid is, en het afscheid van de familie, van de ouders, zuster, broers, grootouders, en van de verdere familie, later dit jaar plaats zal vinden, alles gemakkelijk willen maken. U weet volkomen, Heere, wat afscheid nemen voor een langere periode betekent in het leven van mensen. Wil u met uw gunst en met uw genade ook daarin alles voorzien en zegen hen en wil u hen tot een zegen doen zijn daar in Botswana aan de rand van de woestijn onder de bosjesmannen. Geef dat ook het werk onder uw zegen voorspoedig mag zijn. U bent de God die wonderen doen kunt, ook wanneer het voor ons soms moeilijk lijkt en er vele bezwaren zijn. Wil u alle dingen wel maken. Heere, geef dat wij allen de uitbreiding van uw koninkrijk en ook het werk van de zending op alle plaatsen waar dat gebeuren mag, in de gebeden mogen gedenken. En wil u, Heere, uw koninkrijk uitbreiden en de werken van duisternis en van de machten van Satan te gronden richten. O God, erbarm u over de kerk, de strijdende kerk hier op aarde. Erbarm u over de kerk op de zendingsvelden in het Verre Oosten, in Midden-Amerika, in gebieden waar opwekkingen en oplevingen zijn, maar ook in de ingezonken toestanden die zo vaak heersen hier in het Vrije Westen. O Heere, wil de dorre doodsbeenderen nog schudden en wil u nog leven wekken waar wij geen leven kunnen maken. Wil u het vanuit het goddelijk welbehagen, vanuit de eeuwige liefde in Christus nog laten zien, dat ook hier uw woord zijn kracht doet en uw werk voortgang heeft. En wil u geven dat ook in ons vaderland uw koninkrijk mag worden uitgebreid. O Heere, geef wederkeer in onze Efraïms cultuur, waarin wij als een ongewend kalf onze hielen tegen de prikkel slaan. En Nederland ook als natie zich afkeert van u. En wil u, die weerbarstige, achteruitslaande Efraïm, die zich verzet tegen u, en dat zijn alle zondaren van nature, nog te sterk worden. Opdat we in de schuld komen. Opdat we leren buigen. En opdat we onze zonde, de smaadheid van de zonde dragen. En smeken, o Heere, bekeer. Dan zullen we bekeerd zijn. Heere, wil u het doen. Niet omdat wij het verdienen. maar alleen om de arbeid van hem, die enige zoon, de zoon van uw liefde, in wie u al uw welbehagen hebt, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 103, de versen 5 en 7... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Psalm 85, het derde vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, antwoord God wel. Dat kan een heel indringende vraag zijn in het leven van mensen. U denkt misschien aan uw eigen omstandigheden, of aan de omstandigheden waarin iemand verkeert die u goed kent, die met een geweldig probleem topt. Of in grote nood is vanwege een ongeneeslijke ziekte. En die de hemel als het ware bestormt in het gebed of de Heere uitkomst wil geven ten goede. Maar de hemel lijkt gesloten. Of een ander voorbeeld. Iemand die met de dingen van het geestelijke leven heel ernstig bezig is aan de troon van de genade. Die iets ziet van de nood van zijn leven. Die beseft dat hij zo niet kan sterven en dat er een wonder moet gebeuren. En ook daarom smeekt gena, o God, gena. Maar de hemel lijkt gesloten. Het lijkt alsof er geen stem is en geen antwoord. Antwoord God wel? Ach, u zou die omstandigheden die we zo even kort aanduiden met verschillende anderen kunnen vermeerderen. Want er zijn zo van die omstandigheden in het leven, waarin het lijkt alsof de hemel zwijgt. Zelfs mensen die genade kennen, kennen tijden in hun leven waarin het schijnt alsof de Heere zich verbergt. Antwoord God wel. Maar midden in al dat soort vragen, laat het woord wat vanavond voor ons ligt toch zien dat God antwoordt en dat hij antwoorden wil. Hoe dan? Nee, niet op onze tijd. Ook niet altijd op onze wijze. Ook niet onder de omstandigheden dikwijls die wij gunstig oordelen. Maar op een soevereine wijze. En altijd doet hij het terwijl degene die daarom gevraagd hebben het allerminst verdienen. Nou, die dingen worden heel erg duidelijk wanneer we nadenken over Gods antwoord aan Efraïm. Want dat is het thema voor de prediking van vanavond. Gods antwoord aan Efraïm. We willen op twee dingen letten. Allereerst, daarin herinnert hij aan de twist die hij met Efraïm had. En in de tweede plaats, daarin herinnert hij aan de liefde die hij voor Efraïm koestert. Gods antwoord aan Efraïm, waarin herinnerd wordt aan de twist die de Heere met Efraïm had. En in de tweede plaats aan de liefde die de Heere voor Efraïm koestert. Dit heel bekende hoofdstuk is geen gemakkelijk hoofdstuk. Het lijkt alsof het verband tussen de teksten soms wat los is. En waarschijnlijk hebben we hier een hoofdstuk voor ons waarin allerlei korte profetische boodschappen, zoals Jeremia ze op hoog bevel van de Heere verkondigen moest, samengevoegd zijn. Soms is het abrupt. Soms gaat de profeet van het ene thema over op het andere. Maar ondanks dat is er toch een diepe samenhang. Want al zijn de woorden soms wat kortaf gezegd, en al lijkt het alsof de onderwerpen snel wisselen, één draad loopt er door dit hoofdstuk heen, waaraan we kunnen herkennen dat het toch in dit hoofdstuk gaat om dat ene. En dat is de profetie van de terugkeer van de ballingen. En dat moet een profetie geweest zijn die Jeremia heel na aan het hart gelegen heeft. Want Jeremia is de oordeelsprofeet aan het einde van het koninkrijk van Juda. Hij heeft ellende gezien. Zo schrijft hij ergens. En dan bedoelt hij niet slechts allerlei ziekten en verdriet en narigheid, dat ook. Maar hij heeft vooral de ellende gezien van de verlating van de Heere in het volksleven van Juda. Eerst in het noordelijke rijk, het rijk van Efraïm, het rijk van de 10 stammen. Later in het zuidelijke rijk, het rijk van de 2 stammen, waar Jeremia zelf woonde en waar hij toe behoorde, heeft hij de verwording en de benauwenis gezien van een volk wat God verlaat en dat daarom smart op smart te vrezen heeft. En hij heeft tegen de draad in, tegen de geest van de tijd in, het woord van God moeten verkondigen. Soms was de oordeelsboodschap en de bekeringsprediking zo scherp die God hem oplegde, dat hij weigerde om de preekstoel op te gaan, zo zouden wij zeggen. Dat hij weigerde om het aan het volk te zeggen. Heren, dat kan niet. Zo'n boodschap kan ik niet brengen. Maar dan werd het een vuur dat brandde in zijn binnenste. En dan moest hij tegen de spot van de mensen, tegen gevangenis en verachting en geweld wat hij moest ondergaan in. Hij moest het evangelie brengen. Ook al was dat nog zo'n donker evangelie. Een dreigend evangelie. Er is iets in de bewogen profetieën van Jeremia zichtbaar. Van wat we later lezen van Paulus. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En zo heeft Jeremia donkere woorden, dreigende woorden, oordeelswoorden, scherpe prediking van bekering aan het hart van het volk gelegd. Maar nu komt de Heere tot hem in een droom. Dat was wel meer gebeurd. Maar de droom die hij nu krijgt verschrikt hem niet. Het is een droom die hem innerlijk verheugd maakt. De slaap was hem zoet. Zo staat er in het slot van de schriftlezing. En in die droom ziet hij namelijk nieuwe boodschappen. Profetische tijdingen. Die hij op Gods bevel aan het volk mag doorgeven. En de draad die door al die verschillende tijdingen heen loopt is deze. Het volk zal vanwege zijn zonde wel gestraft worden. Het zal zelfs net als het noordelijke rijk van Efraïm in de ballingschap worden gevoerd. Het zal van het beloofde land en van de stad en van de tempel worden weggehaald. En ergens aan de rivieren van Babel een moedeloos en ingezonken bestaan leiden onder de wrede hand van de onderdrukker. Maar er zal verandering komen. Er zal verlossing komen. In die ballingschap zullen mensen tot bekering komen. Weer naar God gaan vragen. God zal zich over hen erbarmen. En weet u wat daarbij het wonderlijke is? En dat moet Jeremia toch tot in het diepst van zijn ziel getroffen hebben. Dan gaat het in dit hoofdstuk, in die profetieën die we daar lezen, niet alleen maar over Juda. Dat is het tweestammenrijk, het volk wat straks onder leiding van Nebukadnezar in de ballingschap gebracht zal worden. Maar dan gaat het ook over Efraïm. En Efraïm, dat was het volk van de 10 stammen. Dat was door de Assyriërs al weggevoerd in de dagen van Jeremia. Dat was ergens gebracht, we weten niet precies waar, onder de volken van het noorden. Waarschijnlijk verspreid onder de volken. Hier een groepje, daar een groepje. En vele van die groepjes van ballingen van de noordelijke stammen van Efraïm, ze waren waarschijnlijk in de volken opgegaan. Maar er waren er ook die Israël niet vergeten konden, die Canaan niet vergeten konden, die de God van Canaan niet vergeten konden. En nu beschrijft Jeremia het vanuit zijn droom. Dat God hem gezegd heeft. Leest u het maar na in de versen die aan onze tekst voorafgaan. Ik heb gehoord dat Efraïm zich beklaagd heeft. En dat Efraïm gezegd heeft, ik ben getuchtigd. Als een ongewend kalf ben ik getuchtigd geworden. De Heere heeft dus gehoord dat Efraïm, nee, dat zullen niet alle mensen die tot dat volk behoort hebben geweest zijn, maar een rest uit dat in de ballingschap gevoerde Efraïm, de 10 stammen, het volk dat door Assyrië in de nacht van de ballingschap gebracht was. De Heere heeft gehoord dat er uit Efraïm zijn die zich beklagen. We zouden ook kunnen lezen die zich aanklagen. En die zeggen, ik ben getuchtigd als een ongewend kalf. Prachtige beeldspraak. die zo heel duidelijk aangeeft wat er met Efraïm gebeurd is. Want Efraïm, we hebben het al aangeduid, dat was de naam voor het rijk van de 10 stammen. Oorspronkelijk was Efraïm de naam voor een van de zonen van Jozef. U weet wel, Jozef had 2 zonen, Efraïm en Manasse. En later, als het gaat over de stammen van Israël en die stammen elk een deel krijgen, een erfdeel in het beloofde land, dan krijgt Jozef geen erfdeel, maar dan leest u dat er 2 stammen zijn uit Jozef, we noemen ze wel de Jozefstammen, Efraïm en Manasse, die allebei een erfdeel krijgen. En sinds die tijd behoren Efraïm en Manasse officieel tot de 12 stammen. En dat Efraïm, die stam, die werd in de loop van de eeuwen zo belangrijk, dat Efraïm eigenlijk de belangrijkste stam was van het latere 10 stammenrijk. Dat onder leiding stond van koning Jerobeam en zijn opvolgers. En zodoende werd Efraïm, wat de naam van die stam was, steeds meer gebruikt als de naam voor het zondige 10 stammenrijk. En dat was nu precies in de oren van de profeten en van de godvrezende Israëlieten van die dagen wat Efraïm betekende. Juda had gezondigd, maar Efraïm was nog dieper gezonken naar hun mening. Was er onder Juda nog een periode geweest van geestelijke opleving? Had Juda nog zijn koningen gekend die de Heere vreesde? Efraïm niet. Niet één van die trieste reeks van koningen van het 10 stammenrijk van Efraïm had het volk voorgegaan in de vrezen van de Heere. En het 10 stammenrijk had zich verzet tegen God. In afgoderij, beeldendienst, zedeloosheid, die met sommige soorten van afgoderij gepaard ging, en noemt u maar op. Ze hadden zich verzet tegen de Heere. En dat ondanks het feit dat de Heere in dat 10 stammenrijk aan Efraïm dus wel zijn profeten gezonden had. Want verschillende van de profeten die wij kennen werden met naam en toenaam naar het 10 stammenrijk gezonden. Om onder dat volk het woord van God te brengen en het volk te roepen tot bekering. Elia, Elisa, Hosea, Jona. Maar Efraïm wilde niet luisteren. Ze hadden zich als een ongewend kalf tegen de roepstemmen in verzet. Een ongewend kalf. Die beeldspraak duidt op een jong kalf, een stierkalf, wat wennen moet aan het juk, om zo de karren te trekken naar het veld en naar het land. Dat was gebruikelijk onder Israël. En voordat sommige van die kalveren gewend waren aan het juk en in het gareel gingen, en deden wat hun baas wilde. Nou zegt het woord van de Heere hier, zo'n ongewend kalf is Efraïm geweest. Het schopte. Het sloeg tegen de prikkel. Het wilde niet. Het wilde zich niet bukken onder het juk. Het wilde niet buigen voor het woord. En toen de profeten maar predikten en maar kwamen, ze wilden niet onder het woord van de Heere buigen. En zelfs toen de ballingschap kwam, het oordeel van God, de grote tuchtiging. Ze wilden zich ook onder de tuchtiging van de ballingschap buigen. Maar nu, God heeft het aan Ezechiël, aan deze profeet Jeremia in een droom meegedeeld. Nu heeft God het gehoord dat Efraïm zich beklaagd heeft. Ik ben getuchtigd, gij hebt me getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. En we vragen, waar heeft dat nu Efraïm gebracht? Waar zijn ze ermee terechtgekomen? Wel, de volgende versen maken het duidelijk. Het is niet alleen maar een besef geweest dat ze door de Heere getuchtigd zijn. Ook niet alleen maar een besef geweest dat ze vroeger zich als een ongewend kalf tegen de tuchtiging van de Heere verzet hebben. Maar ze zijn tot belijdenis van zonde gekomen. Belijdenis over de dwaasheid en beschaamd over de dwaasheid van hun jeugd van vroeger. Alles wat ze vroeger gedaan hebben, het is teruggekomen. Het is hun schuld geworden en ze zijn het gaan belijden. En ze zijn als een arme zondaar de Heere gaan vragen om zijn genade, om de genade van de bekering. Heere, doe ons wederkeren. En dat heeft natuurlijk ook de betekenis van doe ons wederkeren naar het beloofde land. Maar tegelijkertijd heeft dat in de Bijbel ook de diepe betekenis van doe ons wederkeren tot u. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Kijk, daar hebt u het gebed van iemand die gebogen is voor de Heere. En die nu onder de Heere in schuldbesef smeekt om de genade van de bekering. O, wat heeft het lang geduurd voordat Efraïm zo ver kwam. Wat heeft het zich verzet? Wat heeft het zich niet aan de tuchtiging van de Heere, aan het woord en onder de oordelen van de Heere willen vernederen? Maar nu is het toch zo ver gekomen. Gemeente, zien we daarin niet iets wat ook ons vandaag veel te zeggen heeft? Want wij mensen zijn van nature niet veel anders dan Efraïm. We zijn precies hetzelfde. Ook al kunnen onze levensomstandigheden verschillen, maar wat de kern van de zaak betreft, wat ons hart betreft, hebben wij een hart van Efraïm. Hoezo dan? Wel, laten we hier dan even op wijzen. Efraïm, dat was een deel van het verbondsvolk. Het waren kinderen van Abraham. De verbonden van de Heere waren ook met hen. Het woord van de Heere, het was hun niet onbekend. Ze hadden zelfs profeten die de Heere met grote klem en ernst gebood om naar het rijk van de 10 stammen te gaan en om daar de woorden van de Heere bekend te maken. En toch in hun hele levenshouding en in hun hele levensopenbaring werd duidelijk dat ze zich aan de woorden van de Heere niets gelegen wilden laten liggen. Ze verzetten zich. Kijk, en dat is nu precies wat leeft in het hart van u en van mij. Het komt er niet altijd zo uit. En misschien is het in ons leven nog nooit zo sterk naar buiten gekomen zoals in het oude volk van de 10 stammen. Maar ook al is het misschien niet openlijk naar boven gekomen of naar voren gekomen. Het is er toch. Soms komt het duidelijk uit. Laat ons de Heere de rug toekeren. Laat ons zijn banden verbreken, zo lezen we in de Bijbel. En dat is de taal van de mensen die God niet willen kennen en erkennen. Maar we kunnen het ook op een subtiele manier. Misschien uiterlijk stiptlevend en dat is goed. Misschien trouw meelevend kerklid en dat is heel goed. Maar terwijl ons hart verre van de Heere is. Weerbarstig. Vijandig. En de Heere maar spreken. En de Heere ook maar tuchtigen. Tuchtiging met een scherpe prediking. De eis tot bekering. Indringend. Bewogen. De Heere die zijn woord in ons leven heeft laten komen. En daarin doet hij zijn bijzondere zorg blijken. Ook voor ons. De Heere soms die het aan roepstemmen in ons leven niet doet ontbreken. En als we zo de levens van elkaar nagaan, dan moeten we tegen elkaar zeggen, zeker ook weer de achterliggende periode, het heeft ons aan roepstemmen niet ontbroken. Hebben we er al onder leren buigen? Zijn we al naast Efraïm geknield? Heere, ik ben getuchtigd. O, wat hebt u er een werk aan gehad om me klein te krijgen? Om een hart te breken. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Want laten we niet vergeten. Zo heeft de Heere tot Efraïm gesproken. Sinds ik tegen hem gesproken heb. Zo lezen we in onze tekst. En ik wilde dat tegen hem vanavond maar de volle lading geven. Tegen hem, tuchtigend, vermanend, roepend tot bekering. Ik weet wel, in de grondtekst staat het wat algemener. zou je het ook zo kunnen lezen, sinds ik tot hem gesproken heb. Maar als we het verband zien, dan kom je toch bij dat sterke, dat zware tegen terecht. De Heere heeft vooral tegen Efraïm gesproken. De Heere heeft hem vooral vermaand. De Heere heeft vooral in bewogenheid Efraïm terug willen roepen van zijn dwaalwegen. Van zijn weerbarstige eigen gekozen wegen, sinds ik tegen hem gesproken heb. Oh, en dat is een aspect van de prediking waar ik vanavond ook van Gods wegen de vinger bij moet leggen. Wat heeft de Heere al niet tot ons en tegen ons gesproken? Oh, wanneer wij in deze dienst op deze stille zondagavond samen zijn, jonge mensen, kinderen, ouderen. Hoe lang heeft de Heere al tot ons gesproken? En wat is het gevolg geweest in ons persoonlijk leven? Al leren buigen, al leren knielen, al leren smeken om genade en worstelen om Gods gunst. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Oh, dat is nodig. Want vergeet niet dat de Heere tegen ons is, omdat wij gezondigd hebben. En dat de Heere in zijn woord laat zien dat hij de zonde niet door de vingers ziet. En dat hij vraagt: alleen ken uw ongerechtigheid. En dat is nog een woord voor onbekeerde mensen. Dat is een woord voor mensen die de genade van de Heere niet kennen. Het is ook een woord wat heel dringend nodig is voor degene die de Heere vrezen. En juist ook in deze dienst, die een dienst van voorbereiding mag zijn, hoort dat accent nadruk te krijgen. Wanneer hebben we voor het laatst voor de Heere gebogen? O God, ik ben een zondig mens. Verzoen mijn zonde. Dat hoort toch ook bij het zelfonderzoek rondom het heilige avondmaal. Dat ik mijn zonde leer kennen en die voor God leer belijden. We zullen het straks lezen uit het oude formulier. En eigenlijk bedenken zijn zonde en vervloeking. En het is in het leven van hen die de Heere vrezen toch zo dat ze steeds dieper gaan beseffen wie ze zijn voor de Heere. Nee, dat is niet het enige. Dat weet ik. Maar dat is toch een steeds dieper iets. Kennen we onze zonde? Zoals het hier beschreven wordt. Een mensenkind, een groepje mensen, een rest uit Efraïm, die het van de Heere verloren hebben. Die met hun zonde vastliepen. Die verloren zondaar werden. En die zichzelf niet meer konden redden. Die de genade van de bekering leerden inroepen: Heere, bekeer u mij. Kijk, zegt de Heere, dat heb ik gehoord en dat heb ik gezien bij Efraïm. En hoe komt het nu dat Efraïm daar komt? Hoe komt het nu dat ze na zo'n lange tijd toch voor de Heere zijn gaan buigen? Wel, daar geeft onze tekst het licht over. Sinds ik tegen hem gesproken heb, dat is ook het spreken, vermanend, bestraffend, ontdekkend, onthullend. Ontmaskerend. Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik ernstiglijk aan hem. En dan zegt het vervolg van de tekst dit: daarom rommelt mijn ingewand over hem, ik zal mij zijner zeker ontfermen. Wonderlijke uitdrukkingen. Maar de Heere zegt hierin: ik heb tegen hem gesproken. Maar zolang als ik tegen hem gesproken heb, ook zolang als ik vermanend en bestraffend en ontdekkend tot hem gesproken heb, denk ik ernstig aan hem.
Letterlijk staat er, gedenkende gedenk ik aan hem. Dat wil zeggen dat de Heere met alle gedachten van goedheid en gunst aan hem dacht. Dat hij Efraïm niet kon vergeten. En waarom kon de Heere Efraïm niet vergeten? Wel omdat hij Efraïm lief had. Dat zeggen die andere uitdrukkingen. Daarom rommelt mijn ingewand, merkwaardige uitdrukking die ons in onze westelijke oren vreemd klinkt. Maar het is een uitdrukking die iets aanduidt in menselijke woorden van de bewogenheid van de liefde van God. Mijn ingewand is ontroerd, of de ingewanden rommelen. Dat is een uitdrukking die eigenlijk wil zeggen dat ik zo bewogen ben, dat ik als het ware het in mijn binnenste voel. Dat kun je soms hebben, diepe emoties van liefde of van verdriet, die kun je soms lijfelijk voelen, in je binnenste voelen. Nou, dat is de uitdrukking die u hier vindt, dat de Heere hier in menselijke woorden zegt, dat hij als het ware in zijn binnenste ontroerd is. En in zijn binnenste vervuld is met liefde en genegenheid en ontferming jegens Efraïm. Dat is de diepste verklaring. Waarom Efraïm nu voor God in de schuld komt en God nodig krijgt. Diepe liefde. Eeuwige barmhartigheid. Eeuwige liefde. Waarover in het begin van dit hoofdstuk al gesproken werd. Ja, laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Als Efraïm in de schuld komt, onder het woord van de Heere, omdat God tot hem, tegen hem sprak, dan is dat omdat God met die scherpe woorden, met die tuchtigende hand, niets anders bedoelde dan liefde. Want hij wilde Efraïm tot inkeer brengen. En zo mogen we het zeggen, gemeente. Als God mensen tot inkeer brengt. En daar soms scherpe woorden voor gebruiken. Moet ontdekkende woorden. Woorden waarin wij alles kwijtraken. Afbrekende woorden. Of ook omstandigheden gebruikt die dwars tegen onze eigen wil ingaan. Diepe wegen. Wegen waarvan we zeggen met de dichter van de psalm dat de weg in de zee is en dat de voetstappen van de Heere niet werden bekend. Ja, met die wegen kun je het moeilijk hebben. Onder een ontdekkende prediking die je hart raakt en die je alles afneemt. Daar kun je verdrietig onder worden. Je kunt er ook opstandig onder worden en verbitterd. Maar nu zegt de Heere, dat heb ik nu voor Efraïm gebruikt, omdat ik hem lief had. Wist Efraïm dat dan? Nee, dat wist Efraïm niet. Want zolang een mens voortgaat in verzet tegen de Heere, en het licht van de genade nog niet doorgebroken is in zijn hart, ziet hij niet dat al die bestraffende woorden en de tuchtigende hand van de Heere, dat het uit liefde is. Dat kun je alleen zeggen in het geloof, wanneer het licht van het geloof opgegaan is in je hart. Dat zie je dus vaak achteraf. Vandaar dat de psalmdichter, en dat was een man die met allerlei diepe en moeilijke omstandigheden vastliep, in de benauwdheid kwam. En die toen vroeg, Heere, toon mij toch dat uw kastijde, uw tuchtiging, in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Heere, laat u het me zien. Dat het niet uit toorn is dat u me kastijdt. Dat kan het zo zijn toch in het leven van iemand die het om de Heere te doen is, maar die in donker zit. Die geen weg weet. Dan kunnen de tuchtigende woorden, de scherpe woorden, de moeilijke omstandigheden in het leven het hem zo moeilijk maken. Toon mij toch dat uw kastijden uit geen toorn, uit geen grimmigheid geschiet. Maar kijk, Efraïm heeft het verstaan en de Heere heeft het hem laten zien. En dat is zo'n zegen als je dat gaat zien. dat het nu niet uit toorn was. Want toen het licht van Gods genade doorbrak, en als het licht van Gods genade vandaag de dag doorbreekt in het leven van iemand, dan ziet hij die scherpe woorden, die ontdekkende prediking, waarin mijn zonde zo heel scherp ontmaskerd werd. Die roepstemmen in mijn leven, die tuchtigende hand van de Heere in mijn leven. Ja, dat is een bewijs dat de Heere nog aan me denkt. Dat is vaak een van de eerste dingen die gaat spreken. Als het licht gaat doorbreken in je leven. Maar de Heere denkt aan mij. Psalm 40. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Efraïm beschuldigd. Efraïm getuchtigd. Efraïm biddend, o God, geef me genade. Wil u alstublieft mij bekeren, dan zal ik bekeerd zijn. Kijk, en dan is het aan Efraïms kant onverdiend. Dan is er vanuit Efraïm geen verwachting. Dan heeft hij het er echt niet naar gemaakt, want hij heeft gezondigd tegen de roepstemmen van de wet en van het evangelie, tegen Gods geduld, tegen Gods genade, tegen Gods heiligheid. Nee. Niet naar gemaakt. Maar nu laat de Heere zien dat spreken tegen u, dat betekent nu juist dat ik u niet vergeten ben, Efraïm. En als dat doorbreekt in zijn hart, als dat doorbreekt in uw hart, dan krijg je dwars door de schaduwen en door de duisternis heen toch hoop. En het gaat bij Efraïm verder. Zie, het blijft niet alleen dat de Heere zegt, ik weet van je af. Ik denk aan je. Maar de Heere laat zien. En Jeremia is er getuige van in die profetische droom. Dat de Heere aan Efraïm gedacht heeft in liefde. In erbarmen. In ontferming. Het staat er zo. Mijn ingewand is ontroerd. Tot in het diepste diepte van het hart van God. Wie zal dat kunnen peilen? Is God bewogen met Efraïm. En ik zal mij over u zeker ontfermen. Letterlijk staat er. Ik zal mij ontfermende over u ontfermen. En dat wordt meestal weergegeven met vast en zeker. Zal ik mij over u ontfermen. De Heere betuigt het vanuit zijn belofte, vanuit zijn belovend spreken, want daar gaat het hier om niet, dat hij nu aan Efraïm zal gedenken en in gunst aan hem zal gedenken. En dat is ook een aspect, we kunnen daar maar heel kort op ingaan, wat u niet vergeten moet. Juist wanneer iemand voor God voor het eerst of opnieuw als een schuldenaar zijn zonde gaat neerleggen. En de Heere komt met zijn genade. Wat is het dan een ontzaglijke goddelijke wijsheid. Dat hij komt met de verzekering van zijn genade. Met het betuigen van zijn genade. Want wanneer je je eigen onwaardigheid ziet. Ziet wat je ervan gemaakt hebt. Wat je leven is in de ogen van God. Ja, dan kun je het niet geloven dat God met zo iemand nog te doen wil hebben. Dan zeg je net als de verloren zoon. Heere, ik ben niet waard om uw zoon of uw dochter genoemd te worden. Maar dan zegt de Heere, ik betuig het u. Ik verzeker het u. Dan gaat er vanuit die belofte verzekerende kracht uit. Dat doet de Heilige Geest. Ik verzeker het u. Dat mijn hart vervuld is met liefde jegens u. Ik zeg het tot uw ziel. Ik ben uw heil. Kijk, dat is iets wat iemand die de Heere vreest voor het eerst en ook telkens opnieuw nodig heeft. Dat persoonlijke. Door de Heere, door het woord van de Heere, overreed, overtuigd te worden. Door het belovend spreken van de Heere, verzekerd te worden, ziet, hier ben ik. Kijk, en als wij nu aanstaande zondagavondmaal mogen vieren, dan is het goed om onszelf op die punten te beproeven. Of we nu die kennis van zonde, die verootmoediging voor God, waarover het formulier ook spreekt, of we daar persoonlijk iets van kennen. Maar ook of we door het spreken van God, vanuit het belovend getuigen van God, iets kennen van die genade. Want als we iets kennen van de genade, ja, dan weten we daar toch heel persoonlijk iets van, hoe omstreden het ook is. Als we door het geloof iets hebben mogen zien van wat er nu in de belofte van de Heere te vinden is, dan is dat niet langs ons heen gegaan. Daar wordt iets van gekend. En dan zeg ik niet dat ieder die het oprechte geloof bezit daar evenveel licht in heeft. Er is ook geloof dat omstreden en aangevochten wordt. Dat wordt trouwens ieder geloof hier op aarde. Maar dit zijn toch dingen vanuit het woord van de Heere, die in het leven van ieder die iets van die genade kent, toch open gegaan zijn. God betuigt het. Door zijn woord en door zijn geest. Ik zal mij over u ontfermen. En daarom hoop ik op uw woord. Daarom mag ik me door de genade van u vastklemmen aan dat woord. En dat wordt het grootste wonder wanneer je daar iets van gaat beleven. Want wat was Efraïm eigenlijk? Efraïm, een weerbarstige, een ongewend kalf, iemand die tegen God was opgestaan. Hij had het er helemaal niet naar gemaakt. En in de ogen van de Judeërs, de meeste van de Judeërs van die dagen, ach, was Efraïm afgeschreven. Ze hadden het toch gezien? Efraïm was in de ballingschap gevoerd. God had over Efraïm getornd. De tempel stond nog. Judea bestond nog. Jazeker. Maar Efraïm afgeschreven. En zo voelde Efraïm, blijkens wat er in deze hoofdstukken staat, het zelf ook. Efraïm, zondaren. En dan het wonder. Dat God nu tegen zulke mensen betuigt. Hebben u er iets van mogen ervaren? Door de nacht en door de duisternis heen, waarin u voor God moest wegschamen. Waarin u moest zeggen, de zonde van mijn jeugd, de zonde van mijn ouder worden, mijn schuld. Waarin u moest zeggen, Heere, ik kan mezelf niet bekeren. Heere, ik heb er ook geen recht op dat u genade aan me bewijst. Maar zie op mij in gunst van boven. En waar de Heere vanuit het woord liet zien dat er nu bij hem doen aan is. Vanuit zijn gunst, vanuit zijn liefde, dan gaan de woorden van de Heere spreken van gunst en van liefde. Evangelie gaat open. En als dat evangelie open gaat, gemeente, ja, dan gaat het open tot op het liefdehart van God. Want daar gaat het tenslotte toch heel nadrukkelijk over in deze aangrijpende woorden. Ik zal mij over u zeker ontfermen. En waarom zal dat gebeuren? Wel, dat omdat God vanuit de eeuwigheid dat Efraïm lief had. Omdat God vanuit de eeuwigheid bewogen is. En die eeuwige bewogenheid van God, die komt uit in die namen die hier aan Efraïm gegeven worden. We hebben ze even laten liggen. Ze staan aan het begin. Is mij Efraïm niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Dat zijn zogenaamde retorische vragen. Vragen waarop het antwoord duidelijk is. Natuurlijk is Efraïm mij een dierbare zoon. Natuurlijk is hij mij een troetelkind. Dus Efraïm, die opstandige Efraïm die zich tegen God verzet had, wordt hier een troetelkind genoemd. Een kind, zo'n babytje of zo'n kleuter, als ze zo lief zijn, weet u wel, die je op schoot neemt en die je liefkoost. Zo is Efraïm een troetelkind. Zo is hij een dierbare, een lieve zoon. Hoe kan dat nu? Hoe kan God nu zo iemand lief hebben? Hebt u dat uzelf ook wel eens afgevraagd wanneer u keek naar uw eigen leven? Wanneer u zag wie u geweest bent, wie u blijft in uzelf voor de Heere. Hoe kan God nu zo iemand zijn gunst bewijzen? Nee, dat is altijd onbegrijpelijk. En dat komt ook telkens weer rond de bediening van het avondmaal heel indringend naar voren. God kan een mens ook niet lief hebben wanneer hij ziet op wat die mens, wat u, wat ik aan zonde bedrijven, aan zonde van nalatigheid doen, aan schuld hebben. God kan het alleen doen in zijn liefste zoon, zijn enige, in wie hij al zijn welbehagen heeft. Waarom kon Efraïm een dierbare zoon worden? Omdat God een eeuwige zoon heeft. En die eeuwige zoon, Gods eigen zoon, is van de troon gekomen. En heeft zichzelf overgegeven voor Efraïms en voor schuldige zondaren. En hij heeft zich van God doen verlaten. Laten nagelen aan het vloekhout der schande. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Christus, de lieve Zoon van God, weggestoten. Strafdragend voor de velen. Zult u het niet vergeten, als het brood komende zondag gebroken wordt en de wijn wordt uitgegoten. Gods eigen Zoon verstoten. Opdat opstandelingen, zondaren, Efraïms, en mag u uw eigen naam ook invullen, vanwege de Zoon van Gods liefde, aangenomen zouden worden tot lieve kinderen. Mijn zoon, mijn dochter. Zo mooi gezegd in de gelijkenis van de verloren zoon, de vader. Die ziet die zoon van verre komen. En hij kuste hem. Dat is het geheim van de gelijkenis. Hij kuste hem. Daarmee zegt die vader: jongen, je zegt wel dat je het niet waard bent. Je denkt wel dat je het niet waard bent. Maar je bent toch mijn lieve zoon. En zo leert de kerk van de Heere het onder de bediening van het woord en soms ook heel nadrukkelijk onder de bediening van het avondmaal. Vanuit de liefde van God. Ondanks wie u bent en wie u blijft. Toch een dierbare zoon. Kijk, dat is het grote wonder. Als je door het geloof iets van deze dingen mag kennen. En in verwondering, ziende op hem, komende zondag aan zou mogen gaan. Wie daar niets van kent, mijn beste vriend, laat het avondmaal niet het eerste in uw gedachten zijn. Maar zoek deze Heere. Zoek deze bekering. Zoek deze genade. En laat de week van voorbereiding een week mogen zijn waarin u smeekt, o Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. God kan het doen. En hij wil het doen uit genade. En dan zal het juist ook zo ervaren worden. God geeft toch antwoord. Dwars door de onmogelijkheden heen. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Amen. Zoals gebruikelijk lezen we eerst nog een kort gedeelte van het avondmaalsformulier, het deel dat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Dat is het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, zoals u dat vinden kunt achter in uw Bijbel. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken. Tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eten zult en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen. En zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, schierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in hun zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, over, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover ons avondmaalsformulier voor dit ogenblik. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf de prediking van uw woord en de lezing van het formulier gebruiken tot opscherping, tot ontdekking, tot onderwijs, tot vermaning en tot vertroosting. Wil u uw volk tonen, Heere, dat hoe lang, hoe zwaar zij ook uw wetten schonden, die genade er voor hen is. En wil hen door het geloof op die genade doen zien. En wie u niet oprecht kent, Heere, wil u geven dat deze week een week van zelfbeproeving mag zijn, hoe wij tot u bekeerd worden. Hoe wij die genade leren kennen. O God, wil u werken onder ons en onder onze kinderen, dat we in het stof mogen buigen. En dat we als arme zondaar het leren. Wij midden in de dood de zaligheid buiten onszelf te zoeken. Heer, heb dank voor uw hulp geschonken. Wil u het zondige en gebrekkige wegnemen. Wil u het woord zegenen. Zegen ons deze week van voorbereiding. En vergeef gij genadig al onze zonden. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het negende vers. De Heere wou mij wel hard Kastijden, maar storten mij niet in de dood. 118 vers 9. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.